Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. De lokale uitbraak van het coronavirus in een café in Hillegom lijkt groter dan gedacht. Bekend was dat er 23 mensen besmet zijn geraakt. Maar nu blijkt dat zij mogelijk enkele honderden mensen hebben aangestoken. Voor het café in Hillegom staat verslaggever Raymond Boeren. Raymond, hoe kan het nou dat er zoveel mensen besmet zijn geraakt daar?
Ja, dat begon vorige week zaterdag hier in het café. Toen zijn er in eerste instantie 4 mensen besmet geraakt, waaronder ook de eigenaar en enkele personeelsleden. In de loop van de week is dat uitgegroeid tot 23. En vrijdag hebben ze zelf ook besloten, afgelopen vrijdag, nou, we gaan voorlopig even niet meer open. Ze waren net 2 weken open. Maar ja, als mensen thuis toch anderen gaan bezoeken en niet in quarantaine gaan zoals het advies luidt van de GGD, ja, dan kan het toch een sneeuwbal worden. En ja, is de vrees nu dat er toch enkele honderden mensen mogelijk besmet zijn geraakt.
Ja, want gaat dit gevolgen nog hebben voor de rest van het land?
Dat is de vraag. Kijk, als mensen het advies blijven opvolgen, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Dan blijf je thuis en dan verspreidt het zich niet verder. Maar als mensen toch gewoon feestjes af gaan lopen of andere mensen bezoeken en te dichtbij komen, dan loop je natuurlijk het risico dat dat virus wel verspreid wordt. En dan wordt de sneeuwbal alleen maar groter.
Heeft de GGD wel alle contacten kunnen bereiken van deze mensen waar ze eventueel dus contact mee hebben gehad?
Volgens mij zijn ze nog bezig met het onderzoek. Maar wij waren hier vanmorgen al even en hebben ook een paar mensen gesproken. Veel mensen maken zich toch wel zorgen. We bespraken bijvoorbeeld met de bewoonster boven het café. Die heeft dezelfde ingang met de kroegeigenaar. En die heeft vanmorgen toch maar besloten even een testje te laten doen. Omdat ze dit weekend ook allerlei bezoeken wilden gaan doen. En zich toch wel zorgen maakt over de sneeuwbal die het nu dreigt te worden. En ze wil gewoon zeker zijn.
Het RIVM heeft zojuist de nieuwe wekelijkse coronacijfers bekendgemaakt. We hebben contact met verslaggever Chris van Mersbergen. Ja, Chris, hoe zien deze nieuwe cijfers eruit?
Ja, iets minder goed dan vorige week. Het lijkt erop dat corona in Nederland toch een beetje aan een comeback bezig is. We hebben bijna 1000 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 987 om precies te zijn. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Dus het gaat niet helemaal de goede kant op, kun je zeggen.
Ja, en hoe zorgelijk is dat?
Ja, als je kijkt naar de getallen die we in maart en april hadden, toen was het allemaal nog veel hoger, hoor. Dus dat moet je wel zeggen. Het is nu nog veel, de getallen zijn nog veel lager dan toen. We hadden bijvoorbeeld in april hebben we een keer 1335 besmettingen op één dag gehad. Nu zijn het er 987 in een hele week. Dus het is nog niet op het oude niveau, maar dat het aan het groeien is, is wel zorgelijk. Bijvoorbeeld het reproductiegetal staat op 1,29 en dat is een getal wat de kenners het liefst onder de 1 zouden zien.
Ja, dus dat op 1,29 staat, dat is zorgelijk.
Ja, dat klopt. Want dat betekent dus dat iedere coronapatiënt die op dit moment in Nederland rondloopt, de bedoeling is eigenlijk dat hij thuis op bed ligt of zit, niet dat hij loopt, maar iedere coronapatiënt steekt gemiddeld 1,29 anderen aan. Dus dat betekent eigenlijk heel simpel dat het virus groeit en dat zie je dus ook aan de getallen. Dus dat komt ook door de versoepeling van de maatregelen, hè, dat mensen toch meer bewegingsvrijheid nemen. En kenners zeggen ook van de mensen nemen die vrijheid ook. Dus ze gaan veel losser met alle maatregelen om dan een paar weken geleden. Dus daar maken de experts zich wel zorgen over.
Ja, heeft de zomervakantie hier ook mee te maken dat er meer internationale reisbewegingen zijn?
Ja, je ziet dat bijvoorbeeld vanuit België, dat is natuurlijk niet echt ver weg, maar vanuit België komen er een aantal coronagevallen ons land in. En wat je ook ziet, het valt echt wel op, dus dat Zeeland echt in opmars is. Daar is het aantal coronapatiënten in een week tijd verdrievoudigd. Dus daar gaat het bijvoorbeeld wel heel hard. En nogmaals, hier ook met de aantekening van de aantal zijn niet heel hoog, maar het groeit dus wel hard. En in Zeeland is natuurlijk echt een plek voor toeristen, dus dat zie je wel gebeuren.
Ja, nu is er een verdubbeling. Het is nog niet zo erg als bijvoorbeeld in maart. Maar in verschillende landen zijn de maatregelen wel aangescherpt. Moet Nederland hier ook op rekenen?
Nou ja, als het blijft groeien, dan kun je erop rekenen dat er weer iets gaat gebeuren. Want uiteindelijk is het schrikbeeld natuurlijk weer die volle IC's. Dat willen we met z'n allen voorkomen. Dus er zal veel in het werk worden gesteld om dat niet te laten gebeuren. Dus ja, als we met z'n allen ervoor zorgen dat het virus groeit, zeg maar. Dus dat we niet streng genoeg letten op de maatregelen en zo. Dan kan het echt wel zo zijn dat er weer strengere maatregelen gaan komen. Ja, zeker.
Nog een laatste vraag over die IC's. Want het schijnt wel dat er nu meer jongeren besmet zijn. Dus die groei op de IC's, die wordt niet verwacht.
Klopt. Tenminste, dat wordt niet verwacht. Je ziet op dit moment nog dat het aantal ziekenhuisopnames echt nog niet stijgt eigenlijk. Het waren er volgens mij deze week 3 meer dan vorige week. 19 waren het er, dus dat is echt niet veel in verhouding. Wat wel wordt gezegd is dat het aantal ziekenhuisopnames dat hobbelt eigenlijk achter de besmettingen aan. Want eerst wordt iemand ziek en dan wordt misschien iemand nog zieker. Dus het duurt gewoon een tijdje voordat je de stijging van het aantal besmettingen terugziet in de ziekenhuisopnames. En ook is het zo dat jongeren inderdaad, die kunnen het virus onder de leden krijgen en niet echt heel ziek worden. Dus die komen niet in het ziekenhuis terecht. Maar inmiddels is ook al duidelijk dat veel jongeren toch weer op bezoek gaan bij hun ouders. Dat ze familiefeestjes bezoeken en zo. Dus het is niet zo dat het bij de ouderen wegblijft. Dat is in ieder geval de verwachting. Dus er is nog steeds wel angst dat die ziekenhuisopnames echt nog wel op gaan lopen in de komende weken.
Vier dagen en 4 nachten onderhandelen hebben de EU-leiders een akkoord bereikt over de volgende meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Samen goed voor zo'n 1800 miljard euro.
We have reached a deal on the recovery package and the European budget. These were of course difficult negotiations in very difficult times for all Europeans. This is a good deal, this is a strong deal, and most importantly, this is the right deal for Europe right now.
Ja, Mark van Assen. Zagen we nou vanochtend een tevreden voorzitter van de Europese Raad, Michel?
Ja, ik geloof wel dat hij tevreden is. Ja, het heeft wel heel lang geduurd. Hè. Het was bijna een record. Het scheelde een half uurtje, geloof ik. En het was de langste eurotop ooit geweest. Maar Michel sprak van een historische top, historisch akkoord.
Ja.
Premier Rutte was hier vanochtend ook. Die wilde het woord historisch niet noemen, maar ook hij zag er tevreden uit.
Ja, wat is er nu precies afgesproken?
Er is een overeenstemming bereikt over de komende meerjarenbegroting. Die is bedraagt iets meer dan 1000 miljard euro. Die loopt tot en met 2027. En er is een akkoord over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro, waarvan 390 miljard beschikbaar zijn voor subsidies aan landen die het echt nodig hebben. En met name dat laatste, dat was een heel belangrijk punt bij de onderhandelingen.
Ja, want Rutte was lang tegen zo'n subsidie, zo'n herstelfonds. Is het dan, is het akkoord dan een nederlaag voor hem?
Nou ja, zo brengt hij het in ieder geval niet. Nederland heeft steeds gezegd van we willen dit niet. Hè. Wij willen niet dat er gratis geld, zoals dat ook wordt genoemd, wordt weggegeven aan landen die het misschien niet kunnen terugbetalen. Maar Rutte verkoopt het toch als een overwinning. Omdat het in het oorspronkelijke pakket op 500 miljard stond. Dus dat is nu fors omlaag naar 390. En er is een constructie bedacht waarin landen elkaar kunnen controleren over of de hervormingen die aan zo'n subsidie vasthangen, of die goed worden uitgevoerd.
Ja.
En als iemand in de gaten krijgt dat iemand dat een land wel geld krijgt, maar er eigenlijk niks voor terug doet, dan kan er aan de noodrem worden getrokken, zoals dat heet. En dat is voor Rutte een zeer belangrijk punt.
Ja, zo'n noodremprocedure die heeft Rutte dan gekregen. Heeft Nederland zelf bijvoorbeeld ook nog voordelen hierbij? Bij dit akkoord?
Bij dit akkoord, ja zeker. Nederland gaat niet meer bijdragen aan de EU dan het de afgelopen 7 jaar heeft gedaan. Ook dat was een van de belangrijke punten voor Rutte. We krijgen een grotere korting op de EU-afdrachten. Ik meen dat er een half miljard bij komt. En we mogen meer geld houden van de douanegelden die binnenkomen, bijvoorbeeld via de haven van Rotterdam. En waarvan normaal gesproken een deel moet worden afgedragen aan Brussel. En dat deel is nu fors teruggeschroefd. Dus er zit voor Nederland wel zeker een financiële voordeel aan.
Ja. Nou, liepen de frustraties tijdens deze onderhandelingen best wel hoog op. Rutte werd bekend als Mr. No, No, No. Een hele harde opstelling. Welke consequenties gaat dit hebben voor ons?
Nou ja, als je het aan Rutte vraagt, dan zegt hij van nou helemaal niks. Want we zijn dit wel gewend en we kunnen hier tegen. We zijn allemaal professionals. Er zijn harde woorden gevallen, maar dat doet iedereen als hij geïrriteerd is. Of als hij strijdt om zijn eigen belang. En dat heeft Rutte wat hem betreft ook gedaan. Dus politiek zal het misschien niet zoveel consequenties hebben, maar... In de beeldvorming heeft Nederland wel degelijk schade opgelopen. In bijna alle Europese kranten, in bijna alle Europese landen wordt Nederland afgeschilderd als een zuinigaard of een vrek of een Mr. No-No-No, zoals je net al zei.
Ja.
Dus in de publieke opinie denk ik niet dat Nederland erg goede zaken heeft gedaan.
Ja, dat is het buitenland. Straks moet Mark Rutte het akkoord ook in Den Haag verdedigen. Wat kan hij verwachten?
Ik denk dat Rutte wel heeft gedaan wat de Tweede Kamer om heeft gevraagd. Hij heeft zich zeer hard opgesteld als het ging om het coronafonds. En ook het feit dat Nederland niet meer hoeft te gaan betalen aan de EU zal dan voor hem pleiten. Ik denk dat hij misschien nog wel wat vragen zal krijgen over de noodremprocedure. En misschien ook wel over de rechtsstaat, de afspraken die over de rechtsstaat zijn gemaakt. Want dat was ook een heel hard punt van Nederland. Hè. Er is een aantal landen in Europa dat het naar verluid niet zo nauw neemt met
Hongarije en Polen. Die zijn weer tegen zo'n tegen die eis. Ja.
Ja, Hongarije en Polen. En Rutte heeft steeds bepleit van als je je niet aan die Europese afspraken houdt, dan krijg je ook gewoon minder geld uit Europa. Er ligt nu wel een tekst die behoorlijk is verwaterd. Volgens Rutte blijft de kern overeind staan, namelijk dat die landen erop aangesproken kunnen worden. Maar Hongarije presenteert het intussen als een overwinning. Dus daar zal Rutte ook zeker vragen over krijgen in de Tweede Kamer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.